Hoofdstuk 21, bladzijde 172. De kosmische twee-eenheid, deel 2. Na wat in het vorige hoofdstuk besproken is, is het goed nog even de aandacht te vestigen op de zeer grote betekenis van het haar, met name het hoofdhaar van man en vrouw. Tussen het haar van de man en dat van de vrouw is een essentieel verschil. Ieder haar is een organisme en bestaat niet, zoals de wetenschap beweert, uit afgestorven cellen van de huid. Een haar is een levend bestanddeel van ons lichaam, doch kan, bijvoorbeeld door een chemische bewerking, gedood worden. Ieder haarzakje, gelegen in de huid, staat in verbinding met het bloed en de zenuwen en wordt erdoor gevoed. Het haar dient om spanning in zenuwen en bloed naar buiten af te reageren en krachten in het organisme op te nemen. Het is als zodanig een integrerend deel van het levenslichaam. Ter zake van het afreageren van spanningen dienen wij te weten dat het hoofdhaar een stralingsveld kan zijn van de moderne mens, met name bij de vrouw. Het vrouwelijke hoofdhaar is een stralingsveld, terwijl het mannelijke hoofdhaar een assimilatieveld is. Daarom stelt het haar van de man andere eisen dan dat van de vrouw en is het ook anders van samenstelling. Het haar moet zeer goed verzorgd worden en alle streven ter zake is dan ook zeer natuurlijk. Dit wordt evenwel door de moderne onwetendheid verkeerd gericht, waardoor er enerzijds tegennatuurlijke gewoonten ontstaan zijn en aan de andere zijde negatie en lelijkheid. Paulus getuigt dat het haar van de vrouw tot een sluier is gegeven, dat wil zeggen tot een stralingsveld. Door het stralende vermogen van het vrouwelijke haar kan het resultaat van het aurische assimilatieproces in het stoffelijke levensveld worden uitgestraald. De gnostieke wetenschap geeft hierin duidelijke richtlijnen. En wanneer Paulus in deze op tegennatuurlijke gewoonten wijst, dan geeft hij blijk van grote kennis. Wat de samenwerking en de verhouding der beide seksen betreft, is het goed u nogmaals te verwijzen naar de woorden van Paulus, en wel in Efeze 5. Paulus getuigt daar dat, als wij eerbied hebben voor de Christus, hem kennen en belijden, wij dienen te aanvaarden dat de man het hoofd is van de vrouw, gelijk Christus het hoofd is zijner gemeente. Dat de vrouw haar man eerbied moet bewijzen en hem onderdanig zijn, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus. Ook met deze aanhalingen uit Efeze is hevig gespot en de Paulinische opvattingen worden in onze moderne tijd afgewezen. Het klassieke orthodoxe huwelijksformulier wordt door ethische dominees overgeslagen. Zo verlicht zijn zij. Wij zeggen, zo dom zijn zij. Ook de lezer zal mogelijk protesten in zich voelen oprijzen. Alle ontkenningen, protesten en spotternijen worden veroorzaakt door het feit dat men deze dingen wil zien of begrijpen in dialectische verhoudingen. De Paulinische opvattingen zijn echter, indien zij worden geplaatst in dit levensbeeld, een gevaar en orthodoxie is ter zake een geweldige domheid. Want met de geciteerde uitspraken is een ontzaglijk mysterie verbonden, een heilsgeheim. Als dan ook een primitieve man die Efeze 5 leest, gaat zeggen, ziezo, nu ben ik de baas, dan is hij een stakkerd. En als een vrouw op grond van de Paulinische uitspraken tot een slavin wordt, dan is zij van hetzelfde formaat. Er zit door onbegrip voor de vrouw veel dramatiek in deze dingen en verschijnselen als het feminisme en de slimmigheid waarmee de vrouw zich veelal handhaaft, zijn dan ook zeer verklaarbaar. Indien u de geciteerde uitspraken van Paulus in verband met dit onderwerp niet kunt zien nog beleven in het licht van de universele wijsbegeerten, dan hebben zij voor u niet de minste zin en worden zij tot een gevaar. bezinnen wij ons nu op het betrokken heilsgeheim. Er manifesteert zich in het Rijk van het Licht, de Godsorde, het Koninkrijk der Hemelen, het Rijk waar de hemelse mens leeft en is, een volstrekte kosmische twee-eenheid. Zowel in algemene zin als zeer particulier. Daar in dat Rijk herleeft niet de hermafrodiet, doch openbaart zich de volmaaktheid van de twee levensgolven der mensheid. Het huwelijk in de dialectiek is een biologisch verschijnsel en harmonische samenwerking is hier onmogelijk vanwege de vijandschap die door de zelfhandhaving ontstaat. Het huwelijk in de dialectiek is eerst dan geheiligd indien het een poort der eeuwigheid vormt, indien het zich stelt in de processen der statica. Eerst dan kan de samenwerking in de verlorenheid van deze wereld van betekenis zijn. Paulus getuigt: deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit ziende op Christus en de Ecclesia. De mens die deze verborgenheid niet kan peilen, ziet zich gesteld tegenover een onoplosbaar probleem. In het vorige hoofdstuk hebben wij de kosmische structuur van man en vrouw, namelijk de omgekeerd evenredige polarisatie, uiteengezet. Zij berust op de goddelijke opdracht die de twee levensgolven ontvangen hebben, dat zij door samenwerking tot één wezen, één wezensgemeenschap zullen worden. Toen de mensheid in het oerverleden de godsorde verliet en hier in verlorenheid neerdook, werd alle herinnering aan die oorspronkelijke wezensgemeenschap uit het menselijke wezen verbannen. De pre-mensheid in het dialectische levensveld was niet geslachtsloos, doch herinneringsloos en kinderlijk. Daar geen enkele schepping, geen enkele generatie in enig levensveld mogelijk is zonder de samenwerking der twee mensheidspolen, werd de mensheid in het dialectische levensveld weer bewust gemaakt van haar tweevoudigheid. Vandaar de uitspraak in Genesis: het is niet goed dat de mens alleen zij. Toen deed God een diepe slaap op Adam vallen, dat wil zeggen op A-D-M, de mensheid. Er ontwikkelde zich een tweevoudige heilige geestoverschaduwing, één op de man, één op de vrouw. Een overschaduwing die aangeduid werd als slaap, vervoering. In en door die slaap, in en door die bewustzijnsbeïnvloeding, werden de beide lichtheiligdommen, de hartcentra, aangeraakt. Bij de vrouw rechtstreeks, bij de man via het ontvankelijke denken. Bij het ontwaken waren beide zich van elkaar bewust en ontwikkelde er zich een waarachtige liefdebinding. De vrouw was geboren uit de rib van de man uit de rib van de vrouw. Wat is dat voor onzin, zo zal men vragen. Als een man of een vrouw de andere herkent in volkomen reine, kuise liefdebinding, dan geschiedt deze herkenning door middel van het spinale geestvuur. Dit ontwikkelt, via een der ribben, een licht in het hartheiligdom. Het sternum, de thymus en enkele andere organen in het hart spelen daarbij een grote rol. Zodra dit licht in het hart brandt, herkent de een de ander. Dan ontwaken hij en zij uit de slaap der vergetelheid ter zake en begint het proces van bewuste samenwerking. Nadrukkelijk wijzen wij erop dat de herkenning betrekking heeft op de oorspronkelijke, onpersoonlijke, kosmische verhouding en dat de drang en het verlangen tot bewuste samenwerking in diepste wezen daarin is gefundeerd. Zo was het in het verleden, bij de dageraad van ons bestaan, in het dialectische levensveld, en zo is het nu nog. Deze herkenning, in bovenbedoelde zin, is echter slechts mogelijk voor de daartoe gerijpte ziel. De aardse persoonlijkheid is daartoe nimmer in staat. Door de grote degeneratie die zich van eeuw tot eeuw heeft doorgezet, is het oorspronkelijke kosmische herkenningsvermogen volledig verworden, tot een doolhof geworden, gebanaliseerd en verontreinigd in overeenstemming met onze huidige staat van zijn. De oorspronkelijke leer stelt de leerling evenwel opnieuw voor de eis en het plan Gods voor wereld en mensheid, Christus en de Ecclesia, de zuivere openbaring en de oorspronkelijke wet. Zo herkennen zusters en broeders der geestenschool elkaar op de oorspronkelijke basis, volgens de oorspronkelijke methode. De herkenning vindt op dezelfde wijze plaats als twee zielen in samenwerking het pad van het licht bewandelen. Zodra een mens dit licht ziet, zal hij vader en moeder verlaten en zich met de andere verbinden. En deze twee zullen tot één kosmisch wezen zijn. Als u dit proces en de kosmische structuur van man en vrouw begrijpt, zullen deze woorden van Paulus nu duidelijke taal voor u worden. Vestigen wij de aandacht op Matteüs 19, vers 1 tot 12. Wat zegt Christus van deze dingen? Dus niet Paulus en niet het Oude Testament. Er kwamen farizeeën om hem in de val te lokken. Zij kwamen aandragen met de gebroken realiteit, met allerlei dialectische hersenkronkels, met allerlei ontkenningen. Zij wilden van de grote opdracht af en zochten een compromis. Kan ik er niet van af? Vraagt de gebroken realiteit. Hebt ge niet gelezen? Waarom gaf Mozes dialectische huwelijksnormen? En ook Paulus in 1 Korinthe 7. En dit is het antwoord. Vanwege de hardheid uwer harten, vanwege de dialectische bende hier. Maar van den beginne is het al zo niet geweest. De leerlingen die dit klaar inzien, zeggen wellicht, evenals de discipelen van den Heer, als de zaak zo staat, is het beter het dialectische, aardse huwelijk maar te negeren. Dit standpunt is echter niet essentieel en hoogst gevaarlijk. Inderdaad zal het in sommige gevallen en situaties beter zijn geen huwelijk in dialectische zin aan te gaan. Doch in het algemeen kan en mag men de grondpijlers van het bestaan niet negeren. Men kan de kosmische structuur der dingen niet ontlopen en men dient er in de kracht Christi iets schoons en heerlijks van te maken. En de leerling op het pad is volkomen in staat hierin te slagen. Er zijn in de geestenschool drie groepen mensen. Ten eerste, besnedenen van de geboorte af aan. Ten tweede, besnedenen door de mensen. En ten derde, besnedenen door persoonlijk besluit. Van deze woorden is dikwijls gemaakt ontmanning, huwelijksnegatie. Besnijdenis in de zin van de Bijbel is echter de voorloper van de doop. Besnijdenis en doop betekenen verbonden worden met de Christuskracht, met de hiërarchie. Er zijn mensen die deze magische binding reeds tot stand gebracht hebben in een vorig bestaan. Er zijn er die, door de hulp van de benedictio, een dergelijke binding nu tot stand brengen. En er zijn mensen die door eigen worsteling dit bezit deelachtig worden. Al deze mensen die dus in en door fundamentele verandering naar de hemelse mens wassende zijn, behoeven de gevaren van het dialectische huwelijk niet te vrezen. Zij kunnen in de juiste samenwerking staan. Voor hen zal ook het vergankelijke huwelijk, indien dit op hun weg ligt, een poort der bevrijding kunnen zijn. Wie het vatten kan, die vatte het.